ons vanavond bezighouden met Openbaring 2 en Openbaring 3. Openbaring 2 en Openbaring 3. Ik ga er eerst iets van lezen. Niet alle verzen, maar een paar gedachten. Openbaring 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En bij het woord engel mag u misschien denken aan Psalm 103. Daar ga ik u er tussendoor lezen. Psalm 103. Psalm 103, vers 20. Loof de Heere, u zijn engelen. En dan volgt er een invulling voor het woord engelen. Sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze, schrijf aan die sterke held in Efeze, die zijn woord uitvoert en die gehoorzaam is aan het woord dat hij spreekt, dat hij met een hoofdletter spreekt. Ik hoop dat u dan de lading van het woord engelen meepikt. Het is dus niet een buitenaards iemand die misschien ergens zou leven bij de troon van God. Dat is ook zo. Maar het gaat vooral om de duiding en engel van de gemeente. Ik ga weer beginnen bij hoofdstuk 2 vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om mijn naam. Hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. En dan volgen er nog zulke brieven aan Smyrna, aan Pergamus, aan Thyatira, aan Sardis, aan Philadelphia en aan Laodicea. Zeven brieven. Eerst tot zover het lezen van de schrift. Er is wel eens gezegd dat het hele boek Genesis bestaat uit de geschiedenis van zeven families. En dat begint bij Adam, dat gaat verder met Abel en Kaïn en dat gaat verder met Noach. In totaal zeven. Dat is niet toevallig. Het getal 7 heeft echt een compleetheid in zich, een volledigheid in zich. En die 7 brieven die we hier hebben, hebben dat ook. Het laatste Bijbelboek begint dus ook met 7 families. Alleen zijn het families die te maken hebben met het geloof. Die te maken hebben met het geloof, de gemeenten die daar waren in Klein-Azië. dat ding daar zakt naar beneden. Zeven families. Maar er is een hele andere gedachte en die wil ik graag met u delen vanavond. Het gaat om de Heer Jezus. Het hele laatste Bijbelboek is een openbaring, een onthulling van de Heer Jezus. En als je van de Heer Jezus houdt, dan wil je heel graag wat meer van hem lezen of over hem horen. En dat is ook precies de insteek. We willen zo graag vertellen wie de Heer Jezus is. Er komt al een technisch iemand aan, dat is beter denk ik, waarschijnlijk sterker dan ik, maar hij is wat topzwaar of zo. Ik had een andere knop moeten gebruiken, zie je wel, dankjewel. Dat zal goed zijn. Die zeven brieven die we hier hebben in Openbaring 2 en 3 zijn een weerslag van de gemeente van nu. Dat valt onder het stukje wat in Openbaring 1 al staat, hetgeen je gezien hebt. Dat was dat schitterende schouwspel van het eerste hoofdstuk. Hetgeen is, dat is de geschiedenis van de kerk van de gemeente vandaag. En hetgeen na deze geschieden zal. Dat is het derde stuk van het laatste Bijbelboek. En dat begint bij hoofdstuk 4. De geschiedenis van de gemeente, van de kerk. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. Ik gebruik het alleen maar om duidelijk te maken waarover we het hebben, een beetje. Maar liever spreek ik over de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Want dat is wel een term die in de Bijbel voorkomt. Zeven verschillende brieven. Er zijn meer gemeenten geweest in Klein-Azië. In elk geval lag daar ook de gemeente van Colosse, sowieso. En misschien nog wel meer. Maar de gemeente van Colosse is nooit opgegraven. Deze zeven zijn wel opgegraven ooit, die zijn te bezoeken. Daar kun je ruïnes in elk geval gaan bekijken. Ik heb het gedaan. Maar de Colosse gemeente is nog steeds onder het zand verstopt, is niet te bezoeken. Deze zeven wel. Dus het gaat niet om alle gemeenten die daar waren, het gaat dus kennelijk om een selectie van die gemeenten. Daar zijn er zeven van uitgekozen om ons in die zeven een boodschap te geven. En die boodschap die is bijzonder belangrijk voor vandaag. Er is ook een bijzondere optie en dat is wel eens aan de orde geweest. Ik heb dat ook zelf wel eens hier mogen doen in deze ruimte van de kerkgeschiedenis die je in die zeven gemeenten ziet. Van het begin tot aan het eind. Dat begint dus met schitterend en het eindigt bijna met Laodicea. De Heer staat aan de deur en klopt en doet nog één keer een appel van mag ik alsjeblieft ook binnenkomen. Maar ook dat is een prachtige lijn in Openbaring 2 en 3, een profetische lijn van de hele kerkgeschiedenis. En dan kun je bijna een jaartal schrijven bij Sardes. Ik doe het maar even 1517, Luther en zo, Calvijn. Maar zo kun je de geschiedenis van de kerk, van de gemeente hier op aarde eigenlijk in dit stukje tekst in hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring terugvinden. Dat laat ik ook aan u. Ik wil het nog wel een keer meenemen, een volgende keer. Dat zal wel gebeuren, niet de volgende keer, maar een volgende keer. Maar ik wil graag ook wat anders kwijt. Iets anders met jullie delen. En dat is, waarom hebben wij dit nu in onze Bijbel? We hebben een prachtige brief aan de gemeente van Efeze. Misschien wel de mooiste, misschien wel de hoogste in lading, in diepgang van alle waarheden. Prachtige, prachtige brief. We noemen dat misschien technisch een landbrief. Er zijn woestijnbrieven, die hebben te maken met uw wandel, met uw tocht door de woestijn, met ontbering en met vijandigheid en met van alles. Maar we hebben ook landbrieven, woestijn, dus ontbering, landbrieven, zegen. Midden in de zegen van God, in de zegen van de Heere geplaatst. Nou, dat is de brief aan de Efeziërs, bijvoorbeeld. Er zijn er meer van. Kolossen hoort daar ook bij. Maar die brief aan de gemeente van Efeze hebben we. En nu krijgen we een brief aan de gemeente van Efeze. Waarom? Is dat een dubbele, een doublure, een nog een keer iets zeggen? Of heeft het een andere bedoeling? Nou, die andere bedoeling wordt helder, denk ik. Bovendien zijn deze zeven brieven alle zeven, bedoeld voor alle gemeenten. Dus wat voor Efeze staat, is ook in Laodicea nodig. En wat over Laodicea staat, is ook in Efeze nodig. Want dit werd als één geheel, dus die zeven brieven aan die zeven gemeenten, wordt als een boekwerkje verstuurd naar alle gemeenten. Dus allemaal dezelfde informatie. Ik weet niet hoe ver u bent in uw Bijbelstudie. Heel ver waarschijnlijk, want u komt al jaren. Sorry, u studeert al jaren. De brief aan de Efeziërs in het Nieuwe Testament heeft een soort tegenboek, een soort tegenhanger in het Oude Testament. Dat is het boek Jozua. In Jozua staan ze aan het begin van de zegen en Jozua zegt, stap het land maar binnen en overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. Dat is de brief aan de Efeziërs. Gezegend met alle geestelijke zegening, je moet het alleen nog naar je toe halen. Je moet alleen je voeten nog opzetten. Dus die parallel tussen het Jozua boek en de brief aan de Efeziërs, dus de brief die ik zo pas bedoelde van Paulus aan de gemeente van Efeze, dat hoort een beetje bij elkaar. Zo zijn er veel meer boeken die bij een bepaalde tijd of bij een bepaald iemand horen. Nu, bij deze brief aan de Efeziërs hoort ook een tegenboek. En er is ook nog een stukje Jozua, maar het is eigenlijk het Richterenboek. En dan wordt het aan de ene kant moeilijker en aan de andere kant wordt het veel begrijpelijker en misschien ook wel heel mooi. En ik hoop ook echt dat dat vanavond gebeurt. Het Richterenboek is niet zo bekend. Ja, het verhaal van Simson heb ik wel van gehoord, zegt iemand dan. Ja, nou ja, was dat dan een soort krachtpatser? Ik weet het wel. En als je een lekker band had en je moest die binnenband eruit halen, je moest solution of lijm hebben. Simson stond er aan de buitenkant op. Dat wist de fietsmaker bij mij, dat was toevallig mijn buurman, die wist dat precies. Ik zei, ben je bijbels? Nou nee, dat niet, maar dat merk was zo. Maar de krachtpatserij van Simson is bekend. Maar ook zijn falen. Merkwaardig genoeg. Er is zelfs een soort opera, misschien wel operette, maar dat kan het niet zijn, want het is niet zo vrolijk, over Samson en Delilah, of Samson en Delilah, weet je wel. Dat is ook in de muziekwereld best doorgedrongen. Openbaring 2 en 3 hebben een tegenhanger in het Oude Testament, en dat is het Richterenboek. Jozua en de brief aan de Efeziërs. Na Jozua in het Oude Testament komt Richteren. De twee brieven, de twee hoofdstukken van de zeven brieven. Heel concreet. En dat is niet alleen interessantigheid, want ja, je wilt graag wat nieuws ontdekken of graag wat nieuws horen misschien, maar het is ook heel zinvol. En dat wil ik in elk geval proberen te schetsen. Of ik daarmee klaarkom vanavond, weet ik niet. Maar daar mag ik de volgende keer verder. Ik heb bedongen dat ik geen afspraak heb over hoofdstuk 2 en 3 moeten helemaal af vanavond. Dat mag op mij wel. Maar als het niet zo is, dan ga ik de volgende keer gewoon verder. Dat mag. Er is een overleg geweest daarover. Stelt u zich nu eens voor dat u zich even verplaatst in die tijd van de Richteren. Zo nu en dan stak er iemand echt de kop boven het maaiveld uit. Dat was een held, een strijder, een koning, een richter. Het woord rechter is hetzelfde hoor. Dus iemand die recht sprak, die de zaak op orde bracht, die de zaak in orde bracht. Nou, die richteren en die engel van de gemeente, nou, dat zijn parallellen. Zo nu dan is er iemand, een krachtige held, die Gods woord volvoerde. Dat is ook precies wat Gideon deed bijvoorbeeld, of een andere richter. Gehoorzamend, het woord van de Heere, dat is exact hetzelfde als de engel van de gemeente. Dus het is niet zo ver weg dan, dat je zegt, oh ja, die richteren, die rechters die er toen waren, zo nu en dan, en soms duurde het 40 jaar, soms 20 jaar, soms zelfs 50 jaar of 60, soms zelfs 80 jaar. Maar een bepaalde tijd was zo'n richter dan ook de heerser, de engel van de gemeente, de krachtige held die het woord van God ging volvoeren. En zo begint ons boek. Die eerste brief die we nu samen gelezen hebben, de brief die de apostel Johannes moest schrijven over de gemeente van Efeze, ook aan, maar goed, die ging ook nu naar die andere gemeenten, die ging ook naar die andere zes gemeenten, naar alle zeven dezelfde informatie. Die eerste brief die Johannes vanuit Patmos mocht schrijven over de gemeente van Efeze, hebben we samen gelezen en nu wil ik u schetsen waar dat in het Richterenboek te vinden is. Ik ga niet altijd alles opzoeken, want dan blijven we bladeren. Maar ik ga u nu even mee naar het boek Richteren, als u wilt. Richteren. Ik sprak daar ergens over vorige maand. Toen zei een mevrouw, die zei, ik kom nu al 50 jaar in de gemeente. Ik heb nog nooit een preek over het Richterenboek gehoord. Ik zei, dat kan gebeuren. Dan heb je nu iets bijzonders meegemaakt. Nou, zei, dat heb ik ook. Ik wou een complimentje voor mezelf uitlokken, maar dat lukte niet helemaal. Uit het Richterenboek. Hoofdstuk 2. En een engel, dat staat in deze vertaling, of andere vertalingen hebben, de engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim. En zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht, dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb u gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik u ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw aangezicht verdrijven, maar ze zullen u tot prikkels in uw zijden zijn. Zo van, dat doet even pijn, maar het is wel bedoeld om je aan het werk te krijgen, om je aan te zetten. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaven ze die plaats de naam Bochim en zij brachten daar offers aan de Heere. Alleen maar dat stukje. Wat staat hier? Dat ze de eerste liefde hadden verlaten. Waar stond dat nog meer? Waar lazen we dat ook weer vanavond? In Openbaring 2. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wat gebeurt hier? Ik ga het u schetsen. 40 jaar lang hebben de Israëlieten in de woestijn gedwaald. Niet verdwaald, maar wel heen en weer getrokken. Gedwaald. En daarna zijn ze bij de Jordaan terechtgekomen toen Mozes nog leefde. Mozes is daarna gestorven. En Jozua krijgt het voorrecht en heeft het voorrecht om het volk door de Jordaan in het beloofde land te brengen. Dat gebeurt. Nou, een geweldige happening. Het water droogde op bij een stad. Adam bleef daar staan als een muur. en stroomde in oostelijke richting weg. Er kwam een enorme droogte tevoorschijn, waardoor het hele volk bijna rechtdoor door de Jordaan kon gaan. De ark van de Heere ging als eerste, en toen de priesters hun voeten met de ark dragend in de Jordaan doopten, toen gebeurde dat enorme schouwspel van ineens vloeide het water weg en er kwam geen water daar terug vooralsnog. Ze zijn er doorheen gegaan. En ze hebben uit de Jordaan stenen moeten nemen. En die stenen hebben ze moeten neerleggen op de plek waar zij de nacht zouden doorbrengen. Zo staat het precies. Ze hebben in de Jordaan, waar de voeten van de priesters hadden gestaan, ook een soort monument opgericht. Maar ja, die was later niet meer zichtbaar. Het water ging er weer over en was daar ook weer weg. Ik zeg niet dat het weggespoeld was, maar je kon het niet meer zien. Maar die stenen die ze uit de Jordaan hebben getild, die hebben zij in hun nachtverblijf, en dat heette later Gilgal. Gilgal, daar lazen we van, hè? Dat de engel van de Heere bij het Gilgal wegging. In Gilgal, dat is aan de landzijde, aan de Jeruzalemkant van de Jordaan, laat ik het zo zeggen. In het land, nog voor Jericho, dus tussen de Jordaan en Jericho, dat is een enorm terrein. En daar hebben zij een soort camping gehad. En die camping kreeg de naam Gilgal. En daar hebben ze die stenen neergelegd, de stenen uit de Jordaan. En stel, zei de schrift, dat vindt u in Jozua's boek. Stel nu dat de kinderen dan de vaders gaan vragen, wat betekenen nu deze stenen, wat stelt dit voor? Dan moeten ze zeggen, nou, we zijn door de Jordaan getrokken. Mag ik het Nieuw Testament hier zeggen? De route gegaan van door de doop in de dood op het nieuwe terrein gekomen, want dat is het wel. En we hebben uit de Jordaan die stenen meegenomen en die stenen hebben we nu als een soort monument, als een soort gedenkteken hier neergelegd. Gilgal werd gekenmerkt door een monument. Welk monument? We zijn met Christus gestorven, we zijn met Christus begraven en we zijn met Christus in nieuwheid des levens weer aan de andere kant verder gegaan. Oh ja. Niet wij hebben die doortocht gefabriekt, dat hebben wij niet gedaan. Dat heeft God gedaan in zijn genade. Dat heeft God in zijn wijsheid gedaan. En nu zijn ze in Gilgal daar terechtgekomen. Dan kun je iedere keer, als je terugkijkt, als je kinderen je vragen, wat betekenen deze zinnen? Nou, kijk eens, van mezelf was ik hier nooit gekomen. Maar door Gods genade en door Gods goedheid, door Gods ingrijpen, door Gods leiding, mocht ik door de Jordaan gaan en ben ik hier in het beloofde land, terechtgekomen. Een monument. En daarover werd gepraat. Dat is één. Twee. Daar in Gilgal, nou hoop ik dat u dat thuis naleest, in Gilgal werden die mannen allemaal besneden. Dat waren ze niet. 40 jaar lang door de woestijn, maar in 40 jaar was er niemand besneden geweest. Dat had wel gemoeten, maar dat gebeurde niet in de woestijn. 40 jaar lang niemand besneden. De oude generatie die wel besneden was, die is helemaal gestorven. Dus niemand van over, behalve Jozua en Caleb. En nu wordt gezegd, daar werden zij voor de tweede maal besneden. Niet omdat ze dan nog een keer besneden werden, maar dit is de tweede beginfase van de besnijdenis. En wat betekent besnijdenis dat? Nou, dat is een teken en zegel van dat verbond dat God ooit met Abraham gesproken had, beloofd had, doorgepraat had. Dit land ga ik je geven. En daarom werd de man, de verwekker van het zaad, de man besneden. Er werd iets van zijn vlees, van zijn voorhuid afgesneden als teken van, jij kunt het niet, maar ik doe het. Niet uit de wil van een man, niet uit het vlees, maar uit God geboren, hoort u het ineens in het Nieuwe Testament vertalen. Daar in Gilgal is een besnijdenis geweest. Allemaal volwassen mannen. En ook natuurlijk de jongetjes van een paar dagen. Nou, dat is best een hele bijzondere ingrijping geweest. Ik weet niet, nog een geschiedenis. Ik weet niet of ik u allemaal te veel Bijbelse geschiedenis vertel. Maar het staat in de Bijbel dat in de tijd van Jacob zijn terugkeer uit van Laban vandaan. Met zijn familie en zo, met zijn hele hebben en houden. Toen heeft een meneer uit Sichem de euvele moed gehad om zich een beetje verliefd te worden op de dochter van Jacob, Dina. En twee broers van Dina, twee zonen van Jacob, die vonden dat helemaal niet leuk. Die hebben gezegd, dit kan niet, dit mag niet, dit past niet. Nou ja, maar wat dan? Wat moeten we dan doen? Nou, dan moeten jullie je allemaal laten besnijden. Dat deden die mannen ook nog, stom genoeg. En die hebben zich allemaal laten besnijden. En toen ze 3 dagen geleden besneden werden, waren ze weerloos. Hoge koorts, echt als 8 dagen een jongetje besneden wordt, heb je er helemaal geen last van. Nul. Maar als je 40 bent, 30 bent, 20 bent, dan ben je er flink ziek van. En toen ze helemaal ziek werden en geen been konden verzetten, toen zijn ze aangevallen, hebben ze die hele stad veroverd. Ja, dat is een stelletje tuig geweest. Maar ik wil alleen maar aanduiden dat als je op latere leeftijd besneden wordt en Jericho, de stad, die lag daar in de verte. En die lui van Jericho, die keken vanaf de muren naar dat kampement, naar die camping, naar die legerplaats. Als die Jericho-mensen toen een uitval hadden gedaan richting Israël, nou, dan waren ze nergens geweest. Je zou zeggen, tactisch, onlogisch. Dat is altijd zo bij de heren. Onze tactiek is niet zijn tactiek. Besnijdenis. En wat zegt de Bijbel daarover? Het zondige vlees is weggedaan. Het was al zo dat je met Christus gestorven en begraven op een nieuw terrein gekomen bent. Maar ook dat je in je vlees geen enkel stukje houvast hebt. Dat het niet van jou afkomstig is. Als u ooit in de hemel komt, komt u daar niet omdat u het zelf nog een beetje goed gedaan hebt. Nee, ook niet een heel klein beetje, ook niet een heel klein beetje, een heel klein beetje. Nee, niet. Ik had er gisteren nog een indringend gesprek over met een broeder. Niets. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. Het is een geschenk van God. Alleen de Heer Jezus heeft het gedaan. En zijn besnijdenis wordt mij aangerekend. Maar dat is een hele moeilijke. Hoe ook toen in Gilgal was daar de besnijdenis. Dan lig je dan uitgeput en uitgeteld. 1. Een stapel stenen, 2 besnijdenis, 3 in Gilgal. Daar hebben ze toen het paascha gegeten. Ze hebben het paaslam geslacht en ze hebben van het vlees gegeten. Of ze het bloed ergens aangestreken hebben, staat niet in de Bijbel. Want huizen hadden ze niet, hutjes waarschijnlijk ook niet. Dus dan moet het al aan die tentpalen zijn geweest waarin ze waren, waarin ze woonden. Maar hoe dan ook, ze hebben het paascha gegeten. En het paascha is je voeden met het geslachte lam. Je voeden met het geslachte lam. Daar hebben zij overjarig koren. Dat is een moeilijke term, hè? Ze hebben toen ongezuurde broden gebakken van graan, wat daar toen in die kontrijen was verbouwd geweest. Dus niet meer manna uit de hemel, waar je dan iets mee kon, maar uit wat het land opleverde, hebben ze toen broden gebakken. Maar ze hebben dus toen overjarig koren gegeten van wat het land opleverde. Ik hoop niet dat u het te technisch vindt. 5. Ze hebben toen nog 1 keer daar in het land manna gegeten. Dat hebben ze 40 jaar gehad. En nu nog 1 keer daar in het land manna gegeten. Waarom vertel ik dit? U en ik krijgen daar 3 soorten voedsel aan gereikt. Het geslachte lam. Dat wat de zegen van de Heere is, waarin we nu gaan staan, het land. En dat wat de Heere is geweest tijdens je hele woestijntocht. Kijk maar terug. Voor de 1 al 50 jaar, voor de ander 10 jaar. de tocht die al geweest is, hoe de Heer altijd voor je zorgde, hoe hij er altijd was, hij nooit afliet, altijd, altijd was hij daar. Heer Jezus. Manna. Vijf, daar hadden we dus. Zes, dan komt daar ineens de vorst van het Heere des Heren. Die komt daar binnen, Jozua had hem nooit gezien, schrikt ook, denkt van, is dat nu een tegenstander of is dat iemand van ons? Bent u van ons of bent u van onze tegenstander? Nee, zegt die vorst van het Heere des Heren, ik ben niet van jullie, ik ben ook niet van de tegenstanders, maar ik hoor niet bij dit soort klasseringen. Je kunt mij niet in een hokje duwen. Je bent van onze gemeente, van onze club, van onze kleur, van onze leerstellingen, niks. Ik ben de Heer van het Heer des Huizen, van het Heer des Heren, van het leger van God. En Jozua krijgt het door, wie bent u dan? Doe je schoenen maar van je voeten. Jozua zag het, het was de vorst zelf. Daar openbaart de vorst zich. En vervolgens viel de muren van Jericho, vanuit Gilgal gezien. Ze hebben daar wel omheen gelopen, maar ze hebben niets gedaan. Ze hebben niks gedaan. Ze hebben geen wapentuig gebruikt. Ze hebben geen stenen geslingerd. Ze hebben ook geen vuurtje gestookt. Ze hebben helemaal niks gedaan. En ineens vallen daar de muren van Jericho. Gershwin heeft daar een prachtig stuk muziek van gemaakt. Maar laat maar los. Je hoort ze bijna vallen. Die muren. Maar de muren van Jericho, meters dik. En je zou zeggen, daar kom je nooit en nooit in. En het gebeurde toch. Wat heb ik nu gezegd? Ik heb zeven dingen van Gilgal verteld. Stenen uit de Jordaan, besnijdenis, Pascha, ongezuurde broden, nog één keer manna. De vorst kwam, de vorst van het Heer is Heer zes, en de muur van Jericho viel. Weet u dat u buitengewoon gezegend bent? Weet u dat u buitengewoon bent, dat u door het geloof in de Heer Jezus daar mag zijn waar Hij is? Dan moet u zich een keer gaan realiseren. Dan moet u eigenlijk elke dag een keer dank u wel Heer voor zeggen. We moeten Hem bewust huldigen, bewust bedanken voor dat wat Hij heeft gedaan, voor wat Hij nog doet. Schitterend is het Hem te kennen. En op het moment dat ik bij Hem ben, zeg ik, Heer, u hebt dat gedaan. U hebt mij bij uzelf gebracht. Ik kon niet eens door het water van de Jordaan klauteren. Dat hebt u geregeld. Dat hebt u gedaan in uw wijsheid. U wilde dat ik daar zou zijn waar u bent. Dat heeft de Heer. Ik heb u tot mij gebracht. Op adelaars vleugelen heb ik u tot mij gebracht, zegt de Heer tegen Israël. Aan het begin van de woestijntocht. En dat is nog zo. U en ik, we zijn gekomen daar waar Hij is, waar Hij de Heere is en waar Hij schittert. En daar zegt de Heere tegen de mannen en broeders, en nu moet je besneden worden. Nu moet je eventjes laten zien dat jij het ook niet kunt. Dat is moeilijk, want die mannen zijn allemaal hanen. Sorry hoor, dat ik het zo zeg, ik ben er zelf ook een. En onze haan moet altijd koning kraaien. Sorry, dat zegt de buurvrouw misschien ook wel, maar dat is zo. We moeten altijd de bovenliggende partij zijn, de baas zijn. We willen ook niks anders, denk ik. Want zo zitten we in elkaar. Ik kan het niet. Het is zo moeilijk om een soort bankroet van jezelf te beleiden. Ik kan het niet. Heren, maar u kunt het. Eten van het Pascha. Heer Jezus, dank u wel. Ik wil me voeden met u. Ik wil me bezighouden met u. U bent mijn voedsel, u bent mijn bron, u bent mijn zegenkanaal, u bent alles voor mij. Heer Jezus, hier ben ik. Ongezuurde broden van het land, uit het land van de belofte, betekent, we willen zo eten, ons zo voeden met dat wat de toekomst brengen mogen. Met de zegen van straks, de zegen van bij Hem zijn, de zegen van in het land zijn, de zegen van altijd met Hem zijn. Dat is ons voedsel. Dat is ons alles. En de vorst die zegt, als je dus daar bent, Dato, dan kan ik mijn plaats innemen in jouw leven. Dan kan ik mijn plek claimen. Dan komt de vorst van het Heer des Heren en die gaat in mijn leven zijn plaats pakken. Hij in mij. Christus in ons. Hij in de gemeente. Hij tussen de kandelaren, Openbaring 2 en 3. Hij. En hij zal zeggen, zie je, en nu vallen de muren. Nu is de overwinning daar. En daar heb je niets aan gedaan. Je kon het niet, Maar je hebt het ook niet gedaan. Niets, want hij deed het. Hij liet die muren vallen. Dat is Gilgal. Maar als je dat nu verlaat, ja, dan kom je weer, nou ja, dan moeten wij wat doen. Hè. Dan moet je weer een comitéetje oprichten. Dan moet je weer broeders bij elkaar brengen. De een moet dit en de ander moet zussen. Dan ga je een eigen legertje maken. Een eigen kerkje stichten. Een eigen club. En dat gaat maar door. Dat gaat nog steeds door. Het stikt ervan in Nederland en in de wereld. Wat moet ik nu zeggen? U hebt de eerste liefde verlaten. Begrijp je nu een beetje wat de lading is van Openbaring 2, het eerste stukje? De eerste liefde verlaten betekent niet meer daar zijn waar hij begon en waar hij alles is. Het is ook een beetje van mij bij nu. Ik ben nu aan het regelen, aan het organiseren. Ik ben nu een beetje de baas van die club. Of, nou ja, vul maar iets in. Voor mezelf begonnen misschien wel. Komt nog in hetzelfde boek. Echt, komt helemaal terug. Echt helemaal terug. Dit is een vrij uitvoerige, want als ik dat doe bij elke gemeente, nou, dan duurt het wel een paar weken misschien. Maar ik wil toch graag deze dingen zo duidelijk mogelijk proberen neer te zetten. Niet voor u, maar voor mijn Heer. Omdat ik denk dat het zo belangrijk is dat we eindelijk een keer zover komen van, er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. En u zegt natuurlijk, ja, maar toen ik tot bekering kwam was ik laaiend enthousiast. Maar ja, nu ik een paar jaar later ben, nu is het weer, dat wordt toch gewoon. Dat is, en dan zegt de hele vrome Hein, die zegt hier ook nog dat het in het huwelijk ook zo is. Weet je wel, je bent geweldig, je nam je vrouw in de armen en je droeg haar over de drempel van het huis. Maar ja, dat doe je ook niet meer zo van, nou nee, stom genoeg. Ik ben blij dat ik het niet hoef, dat bedoel ik niet, maar ik kan het niet meer tillen. Maar bij wijze van, en dat vinden we dan een excuus om niet meer zo enthousiast te zijn voor de Heer als toen. Nou, dat klopt niet, dat klopt van geen meter. Daar klopt helemaal niks van. Waarom bent u niet meer enthousiast? Omdat u uw eerste liefde verlaten hebt. Maar waarom staan we niet in vuur en in vlam voor de Heer Jezus? Omdat we de eerste liefde kwijt zijn. Hoe kan het dan? Ja, maar we hebben nu de leer van de Nicolieter. Ja, daar waren we nog een beetje afzijdig van, Efeze in Openbaring 2. De verheffers van het volk. Dat betekent dat mensen het zo goed deden. We hebben allemaal die sterrencultus meegekregen. Er is maar één ster meer in het Nederlands voetbal. Ze hebben allemaal verloren, zei onze Belgische vriend vanavond nog. Geert citeerde dat. Dan kom je binnen, ja, nou, maar België heeft dan toch wel die WK bereikt. Of het EK, nou weet ik niet meer. Die kunnen wel mee verder. En Nederland verliest. Maar ja, nu staat in de krant, we hebben wel verloren, maar we hebben wel Arjen Robben. Krant. Ik las de Telegraaf vandaag, 3 pagina's. Over diezelfde. Ja, hij komt uit Bedum. Gunniger, hè? Sprak me natuurlijk aan. Ik begrijp het wel. Nee, maar we willen een ster, we willen iemand hebben. En de hele politiek, man, ze zitten te happen om een beetje in beeld te komen. Tijdens een debat of tijdens een vragenuurtje. Allemaal ik. Het stikt ervan. Is het in de gemeente anders? Nee, het is precies zo. Het gaat steeds weer terug. De gemeente gaat vandaag kapot aan de ik-cultuur. En het hij, het hem, onze God en onze Vader, onze Heer Jezus. Ja, dat hebben we ook nog. Nou ja, alsof je behalve aardappels ook nog rijst in huis hebt en dus geen honger hebt. Zoiets. Ik hoop zo van harte dat u ziet waar het echt om gaat. Dit is precies de situatie. Zo begint het. Dat begint in mijn eigen leven. Het is niet meer zo. Word je niet jaloers op iets als je hoort van, ja, dan ben je nog zo vol vuur en zo enthousiast. En je wilt elke dag wel Bijbelstudie. Je wilt, ik weet niet wel hoeveel meter fietsen lopen om er te komen. En later denk je, ja, kom. Nee, ik moet ook aan mijn broodnodige rust denken. Nou, dan gaat hij weer de hele wereld zak van rust in elkaar. Het verroest zelfs. Ik wil niet al te scherp zijn, maar ik wil duidelijk zijn dat dit niet een kwestie is van, oh ja, dat was toen die tijd. Die Efeze gemeente speelde aan het begin van de gemeenteperiode. Maar ja, dat hebben we nu gehad en zo. Nu zitten we al daar en daar. In de geschiedenis zijn we veel en veel verder. Dat is makkelijk, want dan sla je dat helemaal over. En dat kan niet. Gilgal was toen uitvalsbasis. Nummer 1 en nummer 2 en nummer 10 en nummer alles. Maar ze verlieten Gilgal. Ze kwamen daar niet meer terug. Ja, eventjes wel, maar daarna denken ze, ja, iedere keer weer diezelfde route. Man, ja, op die camping zijn we al vaker geweest. Dan weten we alles al te staan. Oh ja, ik hoor het u zeggen. Maar waar gaat u dan naartoe? Wat is dan uw uitvalsbasis? Van waaruit vertrekken we dan nu om de Heere te dienen, om de Heere te zoeken en om voor hem te gaan? En om de grootheid van de Heer Jezus te ontdekken? Waar dan? Waar hoort u dan van hem? Ja, in Gilgal, ja, daar eet je van hem. En daar eet je van hem. En dan weer nog een keer eten van hem. En dan ben je gestorven met hem. En dan komt hij en die heeft zijn eerste plaats. Ja, dat is Gilgal, ja. Maar als je dat niet meer hebt, als je daar niet meer van weet, dan ben je iets kwijt. Lieve mensen, de eerste brief van Openbaring 2 en 3 is een brief aan die Efeziërs die de eerste liefde hebben verlaten. Ze zijn het kwijt. En nu mag u zelf invullen waar u dan zit nu. Ik ga nu naar de tweede gemeente in het boek Openbaring, hoofdstuk 2, Het is vers 8. Schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, u bent echt te rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Nou, u bent nu nieuwsgierig. Dan gaan we in het Richterboek verder. En wat kom je dan tegen? Wie staan de eerste Richter? Ja, even Othniel, die laat ik even geparkeerd staan, bewust. Ehud. Het grote probleem diende zich direct al aan, ook in de Richterentijd. Zoals ook hier, de strijd kwam. Een verdrukking van 10 dagen. De strijd begon. Het is gelijk van start gegaan. Eigenlijk onmiddellijk. En in de tijd van de Richteren hebben ze daar moeite mee gehad. Ze moesten een schatting ophoesten voor de Moabieten. Nou, dan hoop ik het. Ik kreeg gisteren stamppot rode bieten. Had ik nog nooit gehad trouwens. Maar het is ongeveer hetzelfde als Moab. Nou ja, flauw. Ik wou even ontspannen. Geen hele klestoestanden, maar even een beetje gas terug. Moabieten. Moab. Moab is Jordanië. Ligt vlak bij de Jordaan. Als je nu bij Jericho een beetje over zou kunnen steken, kan tegenwoordig een beetje, dan kom je onmiddellijk bij Amman in die buurt, is Moab. Moab is een nazaat van Lot. Lot, zijn dochters, hebben Moab en Ammon gekregen. En die zijn daar gaan wonen. En ook nog van Esau afkomstig, Edom, Moab, Ammon, ligt allemaal in een rij aan de andere kant. Dus niet aan de Jeruzalemkant van de Jordaan, maar aan de woestijnkant van de Jordaan. Daar liggen al die drie volkeren, langgerekt. En in Moab, daar kwamen ze aan. En toen wilden ze door Moab gaan. En dat mocht niet. Toen in de tijd van Mozes. Nog sterker, Moab heeft Biliam gehuurd om het volk te vervloeken. Nou, dat was best pittig. En Biliam was een soort medium vroeger, weet je wel. Daar kon je onheil mee oproepen. En die Biliam die heeft dat niet gedaan, omdat de Heer zei, maar moest luisteren, jij zegt wat ik wil en niet wat die koning van Moab wil. Moab, zegt de Bijbel, en dan moet u even slikken, maar ik citeer het u wel, Moab betekent iets. Moab, zegt Jeremia 48, heeft van zijn jeugd af rust gehad. Is stil op zijn droesem blijven staan. Is nooit van het ene vat in het andere vat overgegoten. Daardoor is zijn smaak gebleven en daardoor is zijn geur niet veranderd. Moab. Hoogmoedig is het. Hooghartig is het. Hoogmoedig, overdreven. Hoogheid in het hart. Moab. Zegt de Bijbel. Nog een tekst. Jesaja 16 zegt precies hetzelfde van Moab. Precies hetzelfde. Ook hoogmoed en zo, overmoed. Jesaja 16. U hebt dus twee teksten in elk geval die vertellen hoe u daar Moab moet tekenen. Hoe u dat moet zien. Ze zijn toen buiten Moab om in de velden van Moab terechtgekomen. Mozes is daar gestorven. En ze zijn door de Jordaan in het land gekomen. Ze hebben dus Moab laten liggen. En nu, korte tijd later, is Moab de baas. Moab heeft namelijk een troon in het land. Een soort residentie. En dat was de Palmenstad. Dat was Jericho. Jericho hadden ze verwoest. Maar die hebben ze in no time weer een klein beetje opgekalefaterd. En toen is die koning van Moab, Eglon heet die man, die is daar gaan wonen. En daar moest Israël zijn belasting betalen, zijn schatting brengen. Weet je, zoveel met tarwe en zoveel van de druiven en zoveel van de vijgen en zoveel van de dadels. Dat was toen de belasting. Baargeld niet zozeer, maar wel goederen. Ze moesten dat brengen daar. En de ene die dat deed, dat was een Eglon. Ehud. Eglon is die koning van Moab. Ehud. En Ehud was links, staat in de Bijbel. En die had zich een klein, kort, tweesnijdend zwaard gemaakt, waar aan twee kanten een scherpe kant aan zat. En die had hij aan de linkerheup gebonden, omdat hij links was. Aan de rechterheup, dan kon hij hem zo grijpen. En die Ehud heeft gebeden. Dat is nou zo'n man die ineens naar boven komt drijven. Die ineens een sterke held wordt. Die ineens het woord van God gaat volvoeren. De engel van de gemeente. Hij komt boven en echt op zijn eentje is hij daar naar Jericho getogen. En toen heeft hij dat korte tweesnijdende zwaard in het grote lijf van Eglon gestopt. Sorry hoor, dat staat in de Bijbel in, maar hij was heel zwaarlijvig, heel breed. Nou, die was kamerbreed aanwezig. Ja, ja, hij had een bovenkamer, dat vulde hij met zijn eigen omvang. Het klinkt een beetje luguber, maar ik denk dat hoogmoed altijd grotesk is. Dat het altijd groot is. Voor de mens groot en machtig en sterk. En Eglon is gestorven. Ehud heeft het zwaard erin gestopt. Wat ik nu zeggen wil, dat is de strijd die er onmiddellijk komt. Vanaf het moment dat u voor de Heer Jezus kiest, komt de duivel bij u bezoeken. Maar, ja, maar de gemeente mag wel dankbaar zijn dat jij daar woont. Dat jij daar in die gemeente bent. Dat jij misschien wel zulke mooie dingetjes in de gemeente kunt zeggen. Of dat je zulke mooie muziek kunt maken. Of dat je zo mooi met de kinderen kunt spelen. Of dat je zo mooi kunt organiseren. Of dat je computerles kunt geven. Ik vertaal het maar gelijk naar 2017. En dat je ja, al die mensen kunt helpen met internet en zo. De gemeente is toch blij met je? Nou, daar ga je. De hele wereld schreeuwt om sterren. Muziek en toneel, en voetbal, sport, overal, politiek. In no time zitten er mensen op het podium van de gemeente. Hebben ook onze sterren. Opgeblazen, hoogmoedig, overdun. Dik van jezelf praten. Breed uit. En dat gebeurde. Wat moet je daarmee doen? Het tweesnijdende scherpe zwaard erin. En u weet wat dat is. Want Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, waar moet het dan in? Ja, in jezelf. Oordelende gedachten en overleggingen. Eerlijk zijn. Weet u waarom dit nu zo belangrijk is? Er was één die ik nu een klein beetje leer kennen. En die was bij zijn vader in de troon. Hij was alles voor die vader. En die vader die genoot van hem, die vond hem geweldig. En die zoon vond zijn vader ook geweldig. En hij was met hem in de troon. En alle engelen, nou, daar waren er heel veel van, echt miljoenen. En die bogen daar en die vlogen om hen heen, met de vleugels. En ze riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. En die waren om die troon heen en ze zagen die zoon daar zitten en de vader daar zitten. Maar ze mochten niet eens kijken, maar ze deden met twee vleugels iets voor hun ogen, waardoor ze hem niet zagen. Maar ze waren er wel. En ze wisten ook dat hij daar was. Hij was Jahweh zelf. De Heer Jezus. Mijn verlosser was dat. Mijn heiland. Die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Die zat daar in de troon. Die was hoog en hoog verheven. Het is een lied van nabij Gods hoog verheven troon. Daar zat hij. En wat deed hij? Hij heeft zichzelf ontledigd. Filippenzen 2. Hij is de gestalte van een slaaf gaan aannemen. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is hier geweest als de knecht van God. Hij is hier geweest als de Hebreeuwse slaaf. Hij heeft zichzelf compleet weggecijferd. Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. De Heer Jezus. Wat gebeurt er als u uzelf een beetje op de troon zet? Of dat anderen dat doen, dat kan ook. Hè? Dat mensen net zo lang om je heen met stroop bezig zijn om je mond en zo. Je helemaal zoetig maken. Dat je jezelf dan wel denkt van, nou, maar ik ben toch wel iemand. Want die zei het ook al. De kerk gaat kapot aan deze dingen. Dat zei ik zo pas, dat zeg ik nu weer. Dat blijf ik iedere 7 keer zeggen. En de ene oplossing is het mes erin. En dat is moeilijk. En hoe kan dat dan? Moet ik dan mezelf pijnigen? Moet ik dan mezelf bezeren? Nee, ik moet kijken naar de Heer Jezus. Die zo schitterend zichzelf weggaf. Leert van mij dat ik nederig. Hoort u het? Wat zei ik van hoogmoed? Van Moab? Hoogmoedig, hooghartig, hoogmoed, hoogheid. De smaak is nog net als vroeger. Geen draad veranderd. Als ik nu nog net zo praat als 20 jaar, 50 jaar terug, is er bij mij iets niet goed. Maar de Heer Jezus, van het ene vat naar het andere vat, in de schoot van Maria, moederschoot, de baarmoeder, in een kribbetje, op de vlucht in Egypte, in Nazareth, in de synagoge of in de werkplaats van Jozef. Vernedering. Leert van mij dat ik nederig ben. Ziet u het? Zie je die sterke held? En dat is de Heer Jezus. Hij is de echte enige sterke held die zo schitterend zichzelf heeft geopenbaard, maar niet op de troon, aan een kruis. Daarom zingen we in het lied zijn kruis, zijn wieg was een kribbe, ik weet niet meer, zijn kruis was een kroon. En die prachtige uitdrukking dat er niets meer van zijn eigen grootheid, maar van God uit grootheid zien. Smyrna, jullie hebben een strijd van 10 dagen. Dat is strijd van de gemeente vandaag. Natuurlijk kun je zeggen, dat is toen en toen in de gemeentegeschiedenis, in de kerkgeschiedenis, is het toen en toen gebeurd. Dat klopt ook. De vervolgingen en zo. Maar die strijd is er nog. Ik weet niet hoe ik het allemaal precies moet zeggen. Ik wil ook geen rare praatjes verkopen. Ik wil zo graag vertellen dat dit misschien wel het probleem is vandaag. Dat kom ik misschien wel elke keer te zeggen, datzelfde. Maar dit is hoogmoed. Mijn groep, onze kleur, onze visie. Ja, maar onze kerk, je kunt niet eens behouden worden als je niet bij onze club bent, want wij hebben alleen het licht, de anderen hebben niks. Het is puur de hoogmoed. Het kan wel zijn dat u dichter bij de Heer Jezus bent, maar vanaf het moment dat u dichter bij de Heer Jezus bent, zegt u dat nooit weer. Zegt u toch nooit tegen anderen dat u het licht hebt. Dan kunt u alleen maar uit genade ben ik behouden. En het is door Gods genade dat we nog iets mogen zien van de glorie van de Heer Jezus, van de grootheid van de Heer Jezus. Dat is toch super, super genade. Dat is toch niks van ons. Waarom berom je je dan alsof je het niet zou hebben ontvangen? Je hebt alles ontvangen. Nou, hoe kom je er dan bij om te veronderstellen dat je het allemaal van jezelf al had? Of dat je het geërfd hebt van je pa, of van je ma, of van je opa? Dat kan toch niet? Het is de Heer Jezus. Het is de enige echte, die het omgekeerde is van hoogmoed, van nederigheid, die zich bukte. En die zelfs op de grond wilde schrijven van mensen die stonden te schreeuwen, die moet gestenigd worden, die mevrouw, we hebben haar op een zonde betrapt. Dat was wel zo. Maar hij schrijft in de grond. En Jeremia vertelt ervan dat wie van de heren afwijken in de aarde geschreven zouden worden. Nou, ze zagen hun eigen namen notabene staan, denk ik. Ze hebben gewoon hun eigen naam gezien. De heren schreven hun eigen naam op. Nou, de oudste liep eerst weg en de jongste later. Daar blijft niemand staan. Dat kan niet eens. Schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Bent u niet blij met Ehud, met een klein zwaard? Bent u niet blij met een engel, even tussen aanhalingstekens, die op dat moment de leiding neemt, die op dat moment het beest bij de kop pakt, zal ik maar zeggen, de koe bij de horens vat, en doet wat de Heer zou willen doen. En dat is ook precies wat er met jou moet gebeuren. Nou, dan zitten wij dus te kijken, waar zit die koning Eglon dan in mijn leven? Nou, misschien wel in je hart, heel dichtbij, waarschijnlijk wel. En die is breed hoor, die wordt steeds breder. Echt, die wordt gevoed met de pers, met het journaal, met de publieke opinie. Van je bent wat en je moet jezelf niet zo gering achten. En je moet jezelf ook een klein beetje hoog achten. Een beetje zelfrespect en een beetje hup-hup. Alle hulpverleners, alle therapeuten die gaan bij elkaar voegen. En die maken die Eglon gaandeweg groter in jezelf. Ik word groter. Me, the big number one. Daar zit ik dan, helemaal breed uit. Kamer breed. En dat is funest voor de kerk. Weet u wie u dat tegenover mag stellen? Dat weet u nu, dat is de Heer Jezus. En hij heeft de Satan overwonnen. Satan is degene die zichzelf verhoogt. Die niet tevreden was met zijn eigen plek. Van de Heer Jezus dat hij het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Hij was het namelijk. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. De ene die echt aan hem gelijk was, die heeft zichzelf ontledigd. Dat is de Heer Jezus. Nou, dat is die gezindheid, zei je nu, welke ook in Christus Jezus was. Nu heb ik 2 gemeentes gehad en geen 7. Ik denk dat ik de volgende keer verder ga met de 3e gemeente. Maar ik hoop van harte dat u proeft. Het is een emotioneel appel vanuit mijn hart dat dit de boodschap is voor nu, voor jullie, voor mij, voor ons, vandaag, om wakker te worden, om verder te gaan en om weer echt voor de Heer Jezus een getuigenis te zijn en niet voor ons, voor onze club, voor onze naam en voor onze richting, want dat valt zwaar en zwaar tegen. Als je daar eerlijk in bent, ik ben opgevoed met een kerk waar ik toen, mijn ouders waren daar lid van, de alleen zaligmakende kerk. Nou, anderen dan leken er echt op hoor. Zelfde Bijbel, zelfde psalmboek, allemaal hetzelfde. Nee, maar ze waren er niet. Leek nergens op. Wij alleen. Zo ben ik groot geworden. En later ben ik in een richting gekomen, dat vond ik prachtig, maar eigenlijk zeiden ze hetzelfde. En hadden ze dan niet gelijk? Nou nee, ze hadden niet gelijk. Wij moeten bij hem zijn en niet bij onze leer zijn. Stukken leer, die zijn heel moeilijk te verkouwen hoor. Probeer maar eens een voet en een stukje leer van je schoen zo te pakken en dat op te eten. Dat wordt best een probleem. Daar ga je echt niet zo smakelijk van eten. Maar leerstellingen zijn belangrijk. Maar je moet bij hem zijn die alles is. En tegenover dat hoogmoedige van toen, tegenover Smyrna wordt gezegd, hou vast, strijd. Dat is een strijd. Die duurt 10 dagen, dat betekent dat het met je hele leven te maken heeft. Die strijd heb ik nog. U weet het, Maarten Luther is dit jaar 500 jaar geleden begonnen. Hij heeft een preek gehouden en heeft een mooie. En ik heb het ook wel 30 keer verteld, misschien 40. En toen zei zijn vriend Melanchthon, die bestond toen ook. Dat was ook echt een kerkvorst, ook in die tijd een meegaande iemand. En die zei tegen hem, Maarten, je hebt prachtig gesproken vanavond. En toen zei Luther, je bent de tweede die het zegt. De duivel zei het net ook al. Ben je net begonnen met een taak van je welste. Daar heb je het. En of het nu muziek is, leiding is, kinderen is, volwassen is, zusters is, broeders is. Het is steeds hetzelfde. En hoe komt het dan dat de kerk weer kapot gaat? Nou, we gaan voor onszelf beginnen. Ja, we gaan voor onszelf beginnen. Steeds hetzelfde. Ik. En het antwoord van vanavond is hij. Ik voed me met hem. Ik ga met hem, dat was het eerste stuk. En ik wil naar hem kijken en ik wil hem navolgen, dat is het tweede stuk. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. De Heer Jezus zegen u, God de Vader zegen u. En ik hoop dat u geniet van hem, want dat is het geheim. Dat is kerk zijn, dat is gemeente zijn in 2017, 2018. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en ook wilt helpen om de rest van deze prachtige brieven te bekijken en ook de parallellen te zien die er liggen in het Richterenboek. Misschien kunnen we studeren in die tussentijd, misschien kunnen we zelf een invulling krijgen, maar we willen u danken dat u dat geven wilt, dat u ons nabij wilt zijn, dat u ons ook deze avond schonk. Maar we willen u vooral danken voor de Heer Jezus. Hij is mijn leven. Hij is mijn voedsel. Hij is mijn toekomst. Hij is de vorst. Hij is de Heer. En hij overwint. Ook vandaag. Hij heeft overwonnen. En zal overwinnen. Hij is ook dat schitterende voorbeeld. Van niet hoogmoedig zijn. Maar nederig zijn. En jezelf geven. Bukken. Bukkende, gevende, goddelijke liefde. Dat is de Heer Jezus. We danken u voor hem, Vader. U geniet van hem. U hebt hem nu aan uw rechterhand. U hebt hem daar nu verhoogd aan uw rechterhand. En hij schittert daar zoals hij vroeger daar ook was. We willen u danken voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. En u bidden dat we iets van die geweldige Zoon ook in onze gemeentelijke diensten, in onze gemeentelijke samenlevingen, mogen terugvinden tot zijn eigen eer, tot onze zegen. Daar zijn we wel diep van overtuigd. Want als wij aan het roer komen, dan gaat het niet goed. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Amen.